twee, drie. Een bijzonder goede avond. Het staat wel erg hard volgens mij, maar goed. Ik zet hem hier neer. Een bijzonder goede avond. Ik wil bij deze graag deze vergadering openen. Met de volgende mededeling dat er geen mededelingen zijn. Behalve dat er geen spreektijd meer is. Dat moet u alle verschrikkelijk leuk vinden voor vanavond. U kunt dus fel met elkaar in debat over één onderwerp dat ter advisering staat. Er heeft zich op dit moment niemand gemeld voor het spreekrecht burgers. En ik wil graag met u de agenda vaststellen met de vraag of daar nog op- of aanmerkingen op zijn. Dat is niet het geval, dus dan is bij deze de agenda vastgesteld. En wil ik graag overgaan tot agendapunt nummer 4, de presentatie Wet Sociale Werkvoorziening, WSW. En met daarbij de opmerking dat deze presentatie informatief van karakter is en dat u na deze presentatie, die ongeveer 20 minuten zal duren, een aantal vragen kunt stellen inhoudelijk over de presentatie zelf en dat uiteindelijk over de kaderstelling die met betrekking tot deze presentatie later zal gaan plaatsvinden, dat dan ook later het debat daarover plaats kan vinden. Ik wil graag het woord geven aan de heer Slaats, die een presentatie gaat geven. U heeft 20 minuten.
Dank u wel. Mijn naam is Huub Slaats. Ik weet niet of de microfoon hard genoeg staat. Ik ga het even kijken. Staat hij nu? Ah ja, staat zo hard genoeg. Mijn naam is Huub Slaats, ik ben beleidsadviseur bij deze gemeente uiteraard, afdeling werk, inkomen en zorg. En de presentatie die ik u vanavond geef, die leidt u langs een aantal thema's modernisering WSW. De modernisering WSW is enerzijds in een lang traject tot stand gekomen en anderzijds in een kort traject. Het heeft te maken dat er meerdere kabinetten aan gewerkt hebben. En er is een onderbreking geweest van de modernisering met de totstandkoming van het nieuwe kabinet. Daarna zijn er nog aanpassingen geweest in de voorstellen, de wetsvoorstellen. Vervolgens zijn er nog amendementen ingediend op de wetsvoorstellen en moties. En uiteindelijk is de modernisering WSW 18 december jongstleden 2007 door de Eerste Kamer vastgesteld en gepubliceerd in het Staatsblad van 28 december. De modernisering WSW is dus ingegaan op 1 januari 2008. De modernisering WSW is niet zodanig dat er een totaal nieuwe wet is gekomen. De WSW bestaat immers al, het bestaat al heel erg lang. We kennen al een sociale werkvoorziening in de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog, waarin mensen met handicaps in een reïntegratievoorziening konden wennen aan nieuwe arbeidsomstandigheden. De WSW is in circa 1969 wet geworden, werd een rijksvoorziening, omdat de gemeente de voorziening nauwelijks meer konden betalen. En is vanaf 1969 een aantal keren ook weer gewijzigd, onder andere de financiering. En de indicatiestelling is scherp aangesteld met de nieuwe WSW in 1998. Ik geef u hier vast een inhoudspagina waar langs deze presentatie zich begeeft. U kunt uiteraard vragen stellen. U ziet hier ook wel dat zo'n beetje elk thema aan de orde komt in de presentatie. Maar mocht u tussentijds iets willen vragen, dan kan dat uiteraard. Ik hoop dat het werkt. De WSW gaat over werk, is een vrijwillige voorziening, je hoeft niet. Dus als u een arbeidshandicap heeft, dan is het niet zo dat u verplicht bent om in de WSW te gaan. Maar voor degenen die dat wel willen, is er dus een mogelijkheid om aan de slag te gaan. En dat zal dan altijd gaan om aangepaste arbeid, tot 65 jaar uiteraard. Want een WSW-baan is een gewone baan met een cao. Ik kom daar dadelijk nog even op terug wat voor soort cao van toepassing kan zijn. Maar in principe gaat het om gewoon, weliswaar aangepast, werk. U bent dan in principe wel in staat om werkzaamheden te verrichten en daar... Ja? Ja, dat... prima. Wat is dan die WSW-arbeid? WSW-werknemers vind je in de beschutte omgeving van het sociale werkvoorzieningsschap, Noorderkwartier NV, kent u allemaal denk ik. En voor die werknemers is de CAO-WSW van toepassing. De CAO-WSW is geen verkeerde CAO. Je kunt gedetacheerd werken. Dat betekent dat je bij een normale werkgever werkzaamheden verricht, maar je bent in dienst van Noorderkwartier NV. En je kunt, en dat kan ook in groepen, en je kunt begeleid werken. En wanneer je begeleid werkt, dan werk je bij een normale werkgever. Bijvoorbeeld bij Philips of een of ander bedrijf. En dan geldt de CAO van die sector. Werk in de beschutte omgeving, gaat dan vaak om groen voorziening. Industrieel werk, hout, metaal, productie. Maar Noorderkwartier heeft ook een hele goede grafische omgeving waar drukwerk gemaakt wordt enzovoort. En pot. Of je toegelaten wordt tot de WSW. Nou, dat wordt bepaald door het Centrum voor Werk en Inkomen. Voorheen was het zo dat er een indicatiecommissie was. En die, dat was eigenlijk zeg maar het SW-bedrijf zelf. Die had dan wel onafhankelijk, maar die konden bepalen of iemand tot de voorziening werd toegelaten. In 2005 is de indicatiestelling overgegaan naar het Centrum voor Werk en Inkomen. Iemand die in aanmerking wil komen voor WSW Arbeid, die gaat naar het CW en die zegt, is de WSW iets voor mij? Nou, dan start het hele indicatieproces al. Dat leidt tot een intakegesprek. Dat leidt tot onderzoeken naar de mate van de handicap. Factor 1, factor 2 is een bepaling van de handicap. Dat heeft er ook mee te maken hoe hoog de subsidie van het Rijk gaat worden. U kunt er gemiddeld van uitgaan dat een factor 1, dat is een matige handicap, staat voor een subsidie van 24.000 euro gemiddeld per jaar. En de factor 1.25, dat zijn de ernstige gehandicapten, dat staat voor een rijkssubsidie van circa 30.000 per jaar. Daarvoor moet alles betaald worden. Dat betekent dat die subsidie in principe toereikend moet zijn en voor het loon. En als je bijvoorbeeld bij het bedrijf Noorderkwartier werkt, voor de overheid van het bedrijf. Dus in principe moet die subsidie dekkend zijn. Het CWI geeft ook de indicatie af voor of je wel of niet begeleid kunt werken. En welke aanpassingen er noodzakelijk zijn op een werkplek. Die indicatie voor begeleid werken die is erg relevant, want begeleid werken, dat betekent dat je bij een gewone werkgever werkt. En dan kan de gewone werkgever een subsidie krijgen in aanvulling op de productie die de persoon zelf levert voor dat bedrijf. En dat betekent dat het goedkoper kan zijn. Het CWI geeft een besluit op de indicatie af en iemand kan daar ook tegen in bezwaar gaan. Dus dat is een beschikking en dat geeft ook een zekere rechtszekerheid. Tegen het besluit van het CWI of je wel of niet in staat bent om begeleid te werken, kun je niet in bezwaar. De duur van zo'n indicatie is circa 2 jaar. En de herindicaties die kunnen in principe weer een duur krijgen van 5 à 10 jaar maximaal. Als iemand heeft gezegd bij het CWI, het lijkt mij wel wat, de WSW, en hij heeft dit hele traject doorlopen, dan kan hij op een wachtlijst komen. Dan is er aan het eind van dat traject misschien helemaal niet die baan. En dat is een probleem aan het worden. Dat zijn dramatische taferelen. Iemand is eigenlijk door een zeer zware sollicitatieprocedure gegaan en krijgt dan te horen dat er nog geen plek is. Sorry? De geldigheidsduur. De indicatie is 2 jaar geldig. Ja. Ja. Ik heb net aangegeven dat je dus op de wachtlijst kunt komen. En dat is mede de aanleiding om de WSW weer te moderniseren. De modernisering WSW, waar ik het net over had van 1998, was al een aanscherping van de doelgroep. Want voorheen kon je met een sociale indicatie ook nog in de WSW komen. Maar na 1998 was dat niet meer mogelijk. En in feite is er een enorme landelijke wachtlijst. Dat is niet de enige reden. Mensen die geïndiceerd waren voor begeleid werken komen nog veel te weinig op een begeleid werkenplek terecht. En dat heeft er ook wel een beetje mee te maken dat het SW-bedrijf ook productie maakt en moet halen. En dan ook een afweging kan maken of zij deze betere kandidaat laten gaan aan begeleid werken of juist behouden voor de winstcijfers. Overigens zijn dat allemaal maatschappelijke activiteiten uiteraard van het SW-bedrijf, dus ze hebben het hier niet over winst te vergelijken met andere ondernemingen. Maar het is een overweging. Het heeft er ook mee te maken dat de gemeenten op afstand staan van de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening. En er zijn heel veel verschillende regelingen. We kennen de WIA, we kennen de IOAW, allemaal afkortingen. De IOAZ, de WAZ, de WAJONG. En ook in de WWB zitten mensen met een arbeidshandicap. En toen staatssecretaris Abu Talha begon met de modernisering van de WSW, toen zei hij vrijwel onmiddellijk, en dat hele woud aan regelingen gaan we nu ook eens doorspitten. En daarom komt er ook dit jaar een landelijke heroriëntatie op al die regelingen. De hoofdpunten van de modernisering zijn op de eerste plaats de behoud van de voorziening voor de doelgroep. Je zult altijd mensen hebben die zijn aangewezen op de beschermde omgeving. Willen graag werken, kunnen niet bij een reguliere werkgever aan de slag, maar willen ontzettend graag werken. Maar zijn aangewezen op die beschutting van de sociale werkplaats. Het versterken van de regie en de sturing op de WSW heeft er alles mee te maken dat de overheid wil dat de gemeente veel meer aandacht hebben voor de wens van haar eigen burgers en daar ook richting aan geven. En dat betekent dan ook weer dat de overheid decentraliseert. Dus die overheid die heeft gezegd, om die klant van de gemeente goed te kunnen bedienen, zouden de gemeente het eigenlijk zelf moeten doen. Dat is niet de praktijk, ik zeg het er meteen bij. Maar dat zit er wel een beetje in. Gemeente, jullie moeten nou eens een keer het stuur in handen nemen. Wat wil u met uw WSW'er? Daarom is vanaf 1 januari het Rijksbudget naar de gemeente overgeheveld. Dat is anders dan voorheen. Want tot 1 januari ging het budget naar de werkvoorziening rechtstreeks. Of de gemeenschappelijke regelingen. Dat betekende ook dat daar waar in december de wet nog niet van kracht was, gemeenten al wel voor een begrotingswijziging stonden. Want wij kenden die middelen niet op de begroting. De WSW kwam op de begroting in die zin niet voor. Dat betekent ook dat u voorstellen heeft gezien om vooruitlopend op vaststelling van de wet alvast een begrotingswijziging toe te passen om 1. De middelen te kunnen inboeken En twee, de middelen te kunnen doorboeken, want anders worden de salarissen deze maand niet betaald. Nou, dat is allemaal nu gelukkig geregeld. En het doorboeken is ook een feit, dus de salarisbetalingen gaan gewoon door. Om die decentralisatie nog verder te benadrukken, heeft de overheid ook gezegd, gemeente, jullie krijgen een aantal taken en die zijn in principe, benoemen wij die als publieke taken. Dat is het beheer van de wachtlijst, het realiseren van begeleid werk en de herindicaties. Daar hangen een aantal eisen aan. De gemeente moet de wachtlijst voor de WSW inzichtelijk, actief inzichtelijk maken voor de WSW'er. Want iemand die geïndiceerd is en op de wachtlijst komt, daar moet in principe binnen een jaar een aanbod aan gedaan worden. Maar als die WSW'er zelf niet weet waar die op de wachtlijst staat, misschien weet hij wel wanneer die op de wachtlijst is gekomen, ook dat is maar zeer de vraag. Dan kan de WSW'er dus niet weten wanneer die aan de beurt is. De gemeenten dienen dus inzicht te geven in de wachtlijst. Noorderkwartier NV heeft daar heel goed op ingespeeld. Die hebben een website ontwikkeld waar een aantal van u, weet ik, een presentatie van gezien heeft. En de ambtelijke organisatie heeft een aantal codes waarmee ze op de website kunnen inloggen. En in principe is het nu zo dat alle WSW'ers van de gemeente Den Helder bij ons bekend zijn. Ook degenen die op de wachtlijst staan. En we gaan ervan uit dat in de kaderstelling ook opgenomen gaat worden welke acties de gemeente gaat nemen bij het activeren van de wachtlijst. Verder zijn de rechten van de WSW'er uitgebreid. En de WSW'er krijgt keuzemogelijkheden. Rechten met betrekking tot inspraak. Er komt de verordening klantenparticipatie. Nou, dat heeft u al op veel terreinen gezien. En er komt een verordening voor een persoonsgebonden budget. Dat wil zeggen dat iemand die geïndiceerd is voor begeleid werken, een budget bij de gemeente kan vragen, waarmee die persoon zelf op zoek gaat naar een werkgever of een begeleidingsorganisatie zoekt die die persoon helpt bij het vinden van een begeleid werkenbaan. In principe hoeft het niet zo te zijn dat de gemeente geld geeft aan die persoon. En de verordening zal er ook vooral om gaan hoe hoog is dat bedrag. Dat moet je willen maximeren. Want anders staan er heel veel werkgevers klaar. Dus daar moet je wel enige grenzen aan stellen. Wil je met je budget uit kunnen komen. Maar de keuzevrijheid komt in principe in de verordening ook terug. En dan is er nog de landelijke heroriëntatie op al die verschillende regelingen. Dat is niet een vast bedrag. Ik ga nu even vooruit op hoe we invulling gaan geven, want dat doen we nu nog niet. Maar in principe zit daar in ieder geval in dat je de hoogte maximeert. Nooit meer dan de voorziening, dan bijvoorbeeld die 24.000, hè, want anders dan ga je het schip in. Maar een onderdeel van het budget is ook de loonwaarde van de persoon zelf. De werkgever geeft de persoon ook een bedrag aan loon, wat die voor die werkgever bijvoorbeeld waard is. Dat is op basis van een loonwaardeberekening. Of het nu in de praktijk op die basis gaat, dat is even niet helemaal helder. Ik kan me ook voorstellen namelijk dat Noorderkwartier tot een regeling komt met een bedrijf. U neemt hem in dienst en wij hebben er zoveel voor over. Maar dus in het persoonsgebonden budget gaat het natuurlijk om de maximering, maar ook op welke wijze we dat gaan doen. Waar staan we nu voor om tot die modernisering te komen en tot de kaderstelling te komen? Er zijn eigenlijk vier opgaves waar we mee aan de slag moeten. En dat zijn deze vier. Die hebben betrekking op behoud van de voorziening. Die hebben betrekking op hoe beheersen we het budget. Ik splits dit dadelijk nog even ietsjes verder uit. De regie- en sturingsopgave, waar ik net al even wat meer over heb gezegd. En die wettelijke opgave, die verordeningen. In principe is het zo dat in die sociaal-maatschappelijke opgave gaat het erom. Wie is deze WSW'er? En op welke wijze kan hij zo goed mogelijk arbeid verrichten en zich ontwikkelen? Want iemand moet ook in zijn baan verder kunnen. Het gaat er ook om dat je, als je een indicatie hebt op begeleid werken, dat je ook op een begeleid werkenplek terecht kunt komen. In principe kan dat ook je kaderstelling zijn. Meer mensen op een begeleid werkenplek. Daar hebben we de werkgevers voor nodig. Dat betekent dat het ook een opgave is om binnen het arbeidsmarktbeleid ketenpartners te betrekken, vacatures te vinden die geschikt zijn, werkgevers die bereid zijn om begeleid werkplaatsen mede te realiseren. En we moeten iets met de wachtlijst. Ik heb net aangegeven dat een van de punten in de kaderstelling kan zijn het activeren van de wachtlijst. Dat kan onder andere door met middelen van de wet werk en bijstand, het werkdeel van de WWB, scholing aan te bieden. Of iemand bijvoorbeeld alvast te laten werken met behoud van zijn uitkering. Dat hoeft niet per se een WWB-uitkering te zijn, dat kan ook een Waarjong-uitkering zijn. Maar in ieder geval wel aan de slag. En eigenlijk zo snel mogelijk. Niet een jaar op de wachtlijst. En met betrekking tot de werkvoorziening zijn er thema's. Moet die werkvoorziening blijven zoals die nu is? Of kun je zeggen, nou, het zou een mensontwikkelbedrijf kunnen worden. We bereiden WSW'ers voor binnen de sociale werkvoorziening op hun plek elders. Of zo snel mogelijk vanaf de indicatie iemand naar begeleid werken plaatsen. En Noorderkwartier doet daar een hele strikte begeleiding in. Wat heb je nog nodig? Wij kunnen ook die scholing regelen. Het vinden van de vacatures. Dan de financiële opgave, dat is het bestemmen van de middelen. In principe komt er een lump sum bedrag binnen per jaar. Ik kom daar straks even op terug, ook de hoogte van het bedrag. Maar je moet wel uitkomen met dat bedrag, anders moet er toch nog geld bij. Kan, als u ervoor kiest om daarbij te leggen, omdat er bijvoorbeeld nog personen op de wachtlijst staan, dan kan dat. Tegelijkertijd is het zaak dat de kosten beheerst gaan worden. Dat vraagt ook om transparantie. Wat kost nou eigenlijk die SW-plaats? Weten we dat op dit moment? Hoe inzichtelijk zijn de kosten? Naast de loonkosten. Hoe is het met de exploitatiekosten van het bedrijf zelf? En hoe kunnen we dan toch die beschutte voorziening houden en betaalbaar houden? De regie- en sturingsopgave die ligt dan bij de gemeente. En eigenlijk gaat het op de eerste plaats om een visieontwikkeling. Wat wil de gemeente of de regio met de WSW'er? Waar staan we voor? Daarom zijn er beleidskaders nodig voor de uitvoering. Op de eerste plaats op het regionale niveau van de gemeenschappelijke regeling. Maar ook op gemeentelijk niveau. Aan de hand van de taakstelling die we jaarlijks krijgen samen met het budget kun je resultaatafspraken maken. Zoveel mensen geïndiceerd op begeleid werken. Zoveel mensen naar begeleid werken. Maar ook de coördinatie op het uitvoerend niveau. We hebben nu inzicht in die wachtlijst. We hebben een team consulenten op de afdeling WIS. Die zijn bezig met de wet werk en bijstand. Kijk ook naar de WSW. En volg de persoon. Is die al aan de beurt? Is er al een aanbod gedaan? Even los van wie dat doet, hoe we dat gaan regelen. Of we dat in regionaal verband regelen. Of op gemeentelijk niveau. Volgen in samenspraak met Noorderkwartier NV. En we staan voor de wettelijke opgave om die verordeningen vast te stellen. Voor 1 juli 2008 moeten er in ieder geval 2 verordeningen vastgesteld worden. En een mogelijkheid is er ook om een verordening met betrekking tot de wachtlijst vast te stellen. Dat hoeft niet, dat is geen verplichting. Maar in die verordening voor de wachtlijst zou je voorrang kunnen geven aan specifieke groepen. Moet ik voorzichtig mee zijn, want als ik zeg leeftijd, dan gaat het al mis eigenlijk. Maar je kunt in de verordening specifieke groepen voorrang geven. Doen we het niet, dan geldt gewoon de volgorde op de wachtlijst. BSW is in de kop van Noord-Holland al lang geregeld. Al vanaf 1999 hebben we een gemeenschappelijke regeling. Er is een openbaar lichaam gesubsidieerde arbeid. En dat is in feite het juridisch kader waarbinnen de WSW ook nu wordt uitgevoerd. Dat juridische kader dat zou sowieso geactualiseerd kunnen worden, omdat we vanaf 1999 al een aantal wijzigingen in de gesubsidieerde arbeid hebben gehad. U weet waarschijnlijk dat de wet inschakeling werkzoekenden niet meer bestaat. Die ID-banen die zijn opgenomen als financiering in de WWB. Dus er zijn al aardig wat wijzigingen geweest en die regeling is eigenlijk nooit geactualiseerd. Als er wijzigingen komen, dan stelt u ze vast. Want u heeft ook die regeling vastgesteld. De gemeenschappelijke regeling heeft een algemeen en dagelijks bestuur en een voorzitter. En in feite kunt u dat bestuur zien als een verlengstuk van de colleges. Inclusief alle bevoegdheden en verplichtingen met betrekking tot de uitvoering. Daar is tot nu toe dus niets in gewijzigd. Destijds in 2000 is Noorderkwartier NV aangewezen als uitvoerder voor de WSW. En Noorderkwartier kent een directie, er is een algemene vergadering van aandeelhouders en een raad van commissarissen. Ik ga hier nu niet te specifiek op in. Deze zaken komen in ieder geval ook terug in de informatievoorziening bij de kadernota. Hoe ziet die projectstructuur er nu uit? Die heeft alles te maken met het juridisch kader wat er nu is. De voorstellen worden vanuit twee werkgroepen voorbereid, ambtelijke werkgroepen. Dat is beleid en financiën. Nou ja, dat zijn twee zaken waar het uiteindelijk in de kaderstelling ook om draait. Deze twee groepen leggen hun voorstellen neer bij de projectgroep WSW. Daarin is vertegenwoordigd het management van Den Helder, de ISD en de gemeente Schagen en de directeur Noorderkwartier NV. Wanneer de projectgroep een klap heeft gegeven op een voorstel, dan wordt het ingebracht bij het algemeen bestuur. En het algemeen bestuur besluit om het voor te leggen aan de gemeenteraad. En dat is het proces waarlangs het ook moet lopen, omdat dat op dit moment binnen die regeling zo bestaat. De modernisering verloopt in fase. U heeft al een aantal voorstellen zien passeren. Ik noemde net al de begrotingswijziging, ook bestemming van de extra middelen die het Rijk heeft gegeven met betrekking tot de aanpak van de wachtlijsten. Dan is het de bedoeling dat er een kadernota komt en verordeningen. En de derde fase wordt de landelijke heroriëntatie. En daarmee zou je ook kunnen overwegen om naar de huidige samenwerking te kijken en de structuur van de huidige samenwerking. Hoe wordt die WSW nu gefinancierd? Nou, dat was voorheen een open eindfinanciering. Zoveel mogelijk banen invullen, dat staat ook gewoon in de WSW als artikel. En het Rijk legde daar aardig wat bij. Ook met betrekking tot de exploitatiekosten van de SW-bedrijven. Maar uiteindelijk is er toch in 1989 een budgetfinanciering geworden. Met daaraan aangehangen een taakstelling per gemeente. En gemeenten moeten die taakstelling ook halen. Het Rijk zegt in feite, u moet zoveel standaard eenheden was het voorheen. Tegenwoordig praten we in arbeidsjaren, dus niet direct in personen. Maar je moet zoveel arbeidsuren realiseren. Ik zeg het maar even op deze manier. Er is een landelijk budget beschikbaar. U zag in het begin dat er circa 98.000 deelnemers zijn. En dat budget wat daarvoor beschikbaar is, wordt landelijk verdeeld. En de gemeenten dragen dus ook de nadelige exploitatiekosten van het bedrijf. Den Helder krijgt 2008 8 miljoen. Er hangt een taakstelling aan vast van 327,50 arbeidsjaren. En de rekenregel ziet u daaronder. U zag in het begin, je hebt een handicapfactor van 1 of 1,25. Dat is een deel van de rekenregel. Verder is een deel van de rekenregel, werkt iemand vol tijd? Nou, in de meeste gevallen is dat niet zo, want dat, vaak kan dat ook gewoon helemaal niet. En het aantal personen. Nou, waar zitten wij nu? Wij zitten nu op een realisatie van 343. Dus wij doen meer dan de taakstelling. Dat hoeft op zich niet zo'n probleem te zijn. Alleen, dat geeft wel aan dat er personen die op de wachtlijst staan wel eens toch weer een tijdje niet een baan krijgen. Hier wou ik het bij laten. Als u meer informatie wil aan het werk met de WSW.nl, het is een website. Veel gestelde vragen vindt u daar. U vindt daar allerlei informatie van gemeenten van de VNG. En ik zou zeggen, kijkt u ook eens op de website van Noorderkwartier NV. Zeer interessant. Als u nog vragen heeft, dan hoor ik ze graag nu.
En dat gaat via mij. Goed, ik wil de heer Slaat bedanken. Ik kan niks aan die echo doen vanaf deze kant overigens. Ik weet niet of er iemand die iets zachter kan zetten, want hij is speciaal voor u iets harder gezet. Ja, dat is al beter. Goed, zijn er van de kant van de commissie nog vragen aan de heer Slaats en dan specifiek over de presentatie? Met daaraan de opmerking geplaatst dat de verordening zelf natuurlijk later nog aan bod gaat komen. En we dan met elkaar inhoudelijk over hetgeen kunnen hebben. Wie mag ik het woord geven? Meneer De Jager.
Dank u, voorzitter. Naast vragen ook gewoon wat algemene opmerkingen. In het begin van de presentatie wordt een paar keer gezegd van, hey, dat werken bij de WSW, dat lijkt me wel wat. Maar vraag is of gemeente zelf daar ook een stimulerende rol in gaat vervullen. Dus niet alleen dat je zelf dus als arbeidsgehandicapte kunt denken van, dat is inderdaad wel wat voor me, maar dat gemeente er ook in stimuleert. Verder wat algemene opmerkingen. Wij hopen dat zowel gemeente als Noorderkwartier out of the box gaat denken. Want vanuit contacten met gehandicapten weet ik dat er een heleboel mogelijkheden zijn. Voor aangepast werk. En de moderne technische ontwikkelingen die maken dat eigenlijk nog simpeler. Dus door een stukje inderdaad bij Noorderkwartier in het bedrijf te werken en een stukje thuis. Verder wil ik er ook nog eens benadrukken dat het ook een kwestie is van beeldvorming en mentaliteitsverandering. Want er worden op veel gebieden worden er hoogwaardige producten bij Noorderkwartier gemaakt. Ik heb zelf ruime ervaring met hun grafische afdeling. En daar ligt gewoon ook een stukje potentieel voor grafisch werk, voor administratief werk, voor ander werk. En dan tot slot ook nog een opmerking dat er niet door bureaucratie ontwikkelingen geremd mogen worden. Een praktijkvoorbeeld daarvan is, Noorderkwartier moet dus voor marktconforme prijzen werken. Mag daar eigenlijk niet in concurreren. Maar tegelijkertijd wordt het ze daardoor ook wel eens moeilijker gemaakt om dus hun plekje in de markt ook inderdaad te veroveren. Dank u.
Ja, het leek al bijna alsof het inhoudelijk ging behandelen, maar u had één vraag. Dus ik wil graag de wethouder de kans geven om die vraag aan u te beantwoorden.
Ja. Kijk, feitelijk gaat het om het werkgelegenheidsbeleid, hè, voor de specifieke doelgroep, maar dat is wat u zegt. Hè. Wat we op dat badpunt doen, is dat we een ordekwartier daar wel een specifieke positie in geven. Ook gelet op de kennis en expertise die ze in de afgelopen jaren met elkaar hebben opgebouwd. En kijk, de WSW is feitelijk, als WSW-bedrijf Noorderkwartier zijn zij in eerste instantie voor het uitvoeren van de WSW. Maar diezelfde kennis en expertise die ze hebben opgebouwd, kun je op allerlei andere plekken ook gewoon gebruiken. Als je kijkt maar naar reïntegratietrajecten en dergelijke, als je kijkt naar het Noorderkwartier stevig bezig is bijvoorbeeld met onze voormalige ID-banen, om die naar reguliere job te krijgen. Dus het is wel degelijk zo dat we die kennis en expertise goed inzetten. Maar ik realiseer me, als het om de doelgroep die u aangeeft, dat zijn geen echte WSW'ers, want daar hebben we het dan niet echt over. Maar dan zou het natuurlijk wel de moeite waard zijn om te onderzoeken is of je die kennis en expertise die Noorderkwartier heeft, of die op een of andere manier voor die doelgroep zouden kunnen inzetten. Daar sta ik best wel van open. Dat is iets wat wel een regionaal verband in discussie moet worden gebracht. Maar ik denk dat het goed is als het gaat om de heroriëntatie op de WSW, om daar gewoon aandacht aan te schenken.
Goed, dank u wel. Zijn er verder nog vragen? De heer Van Rossen zie ik en ik zie de heer Oudhuis. En ik zie ook mevrouw Kolhoorn. Ik doe even uw vragen op een rijtje en daarna de beantwoording. De heer Van Rossen.
Momenteel dan is dus de WSW, die valt dus onder de uitvoering en het beheer en de organisatie door middel van de gemeenschappelijke regeling. Het is een gemeentelijke verantwoordelijkheid, is het. Kan dat betekenen dat dus dan de gemeente zelf die WSW ten uitvoer gaan brengen? En zo ja, welke afdeling, een WIS neem ik aan, maar zijn die daar allemaal op toegesneden? En hoe verhoudt zich dat? Ik bedoel, loont dat? Wat wordt daar beter door? Een heleboel vragen.
Dank u wel, mevrouw Kolhoorn.
Mij was nog niet helemaal duidelijk. Bij de kaderstelling werd genoemd dat een onderdeel is het resultaat. Maar als nou bijvoorbeeld, je moet ook maatwerk leveren. Dus het kan best zijn dat je bijvoorbeeld als raad een kader stelt, maar dat je dat dan helemaal niet haalt. Omdat er een hele andere cliëntengroep op dat moment is. Dus dat was even mijn vraag, maar misschien heb ik dat verkeerd begrepen. Een andere vraag was, mensen kunnen zelf kiezen of ze dus bij het WSW zouden willen, of dat ze naar een andere werkgever zouden kunnen gaan. Hè, dat heb ik begrepen. Ze kunnen dat eventueel in overleg doen. Maar hoe verhoudt zich dat ten opzichte van de cliënten in de WWB? Wordt daar de vraag groter? Want we zitten daar ook met een bepaalde categorie die moeilijk aan het werk gesteld kan worden. Heeft dat consequenties voor elkaar? Dat was eigenlijk een beetje mijn vraag.
Dank u wel, de heer Oudhuis.
Want dat vond ik toen een hele goede manier van verordeningen opstellen.
Nogmaals dank u wel, de heer Oudhuis.
Ik had een vraag over de indicatiestelling en daaruit voortvloeiende factor 1 en factor 2. Op grond van welke criteria wordt het nou getoetst en welk orgaan doet dat?
Dank u wel. U mag beginnen. De heer Slaat.
Ik zal even met de laatste beginnen. Die factor handicap die wordt vastgesteld aan de hand van onderzoek. Dat kan medisch onderzoek zijn, psychologisch onderzoek enzovoorts. Daarin wordt de mate van de handicap vastgesteld. Dus dat doet het CWI niet, want het CWI is niet de arts. Dus daar worden arbeidsdeskundigen bij ingeschakeld. Of artsen of psychologen, hoe dan ook. Dus dat is in principe een onafhankelijke indicatiestelling. Ook op de mate van de handicap. En 1 is matig gehandicapt. En 1.25 is ernstig gehandicapt. Vraag van mevrouw Kolhoorn. Het is een vrijwillige keus of je bij de WSW wil werken, maar begeleid werk is ook WSW. Alleen als je een indicatie hebt voor begeleid werken, dan kun je kijken of je met een persoonsgebonden budget zelf die werkgever kunt vinden. Want begeleid werken is werken bij een normale werkgever en niet bij het SW-bedrijf. Daar kan iemand voor kiezen, dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt ook zeggen, gemeente regel het voor me. Dus dat is niet van, het is wel of geen WSW. Het is allebei WSW, maar het is een indicatie op dat je in staat bent om bij een reguliere werkgever aangepast te werken, want het is wel altijd aangepast werk. In het bestand van de wet werk en bijstand komen ook arbeidsgehandicapten voor. Het is ook de bedoeling dat als consulenten daar iemand in tegenkomen, dat die verwijzen naar de indicatiestelling op de voorziening. Want een consulent van de afdeling WIS kan niet zeggen van, oh, je behoort tot de WSW. Dat moet ook net zo goed via de indicatie moet dat vastgesteld worden. Dat is ook relevant omdat de financiering vanuit het Rijk, dat is niet alleen de geïndiceerden in de gemeente die werken voor de WSW, maar ook de personen op de wachtlijst tellen mee in de financiering. Dus iemand kan best in de WWB zitten, arbeidsgehandicapt zijn, maar om de arbeidsgehandicap en de tot de doelgroep behoren van de WSW wordt geïndiceerd. En dat doen de consulenten ook, want als ze iemand tegenkomen in het bestand van de bijstand, dan en die persoon geeft een beperking aan, dan kun je nog niet precies weten wat die beperking is. En op dat moment kan de verwijzing zijn naar het Centrum voor Werk en Inkomen en dan begint de hele indicatiestelling. Er kan met de middelen van de wet werk en bijstand geschoven worden. Dat betekent dus dat mocht niet, hè, tot nu toe. Tot 1 januari kon je niet middelen bundelen. In feite is het nu mogelijk om met geld van de bijstand, dus het werkdeel bedoel ik aan het reïntegratiebudget, om daar ook WSW-geïndiceerden mee te activeren. Dus alvast een aanbod te doen. Dat kun je dan betalen uit het werkdeel. Dan moet ik even kijken. Met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling. Die gemeenschappelijke regeling is in 1999 vastgesteld. Dat is het juridische kader waarin de WSW wordt uitgevoerd. Ik wil toch graag benadrukken dat dat het juridische kader is. Dus dat is in principe een kader waarbinnen die bevoegdheden zijn verdeeld. Als u dat anders wil, en het kan, dan kan dat betekenen dat u daar alleen in staat als gemeente, binnen de 8 gemeenten die meedoen in de regeling. Dat kan. Het kan zijn dat 3 gemeenten met u iets anders willen dan de regeling, maar het zal altijd zo zijn dat als er een wijziging is in de regeling die tot stand moet komen, dat de meerderheid der gemeenteraden eensluidend moet besluiten tot de wijziging. En dat is het, dat is juridisch vastgelegd.
Ja, en wat moeten wij dan nog verder kader stellen?
Nou, ik denk dat het goed is om, wat de heer Slaas geeft een situatie aan zoals die zou kunnen zijn. Kijk, doordat je de regie volledig bij de gemeente krijgt, en als je dan uiteindelijk met elkaar zegt van nou, we moeten de uitvoering van die modernisering van de WSW ook vanuit de gemeente goed initiëren, dan betekent dus dat je voor een belangrijk deel ook moet zeggen van ja, waar leg je dan die bevoegdheden neer? En als het gaat om het tot stand komen van verordeningen, dan hebben wij in dit huis het goede gebruik dat we de bevoegdheden gewoon keihard bij de gemeenteraad neerleggen. Maar je kan ook besluiten om te zeggen van oké, nee, dat doen we niet. Op basis van de voorliggende oude regeling, we laten de bevoegdheid zoals die dus nu is, in gegeven situatie bijvoorbeeld bij het algemeen bestuur. Ik ben daar zelf bijvoorbeeld geen voorstander van, maar ik vind nadrukkelijk dat je die bevoegdheden de raad moet neerleggen. Maar doordat je hier een wijziging op de gemeenschappelijke regeling krijgt, en in een gegeven situatie dus de meerderheidsverhoudingen anders komen te liggen, dan betekent dus dat je per definitie hier zou kunnen zeggen van oké, wij vinden dat die bevoegdheid bij de raad komt te liggen, even als voorbeeld. Dan kan het in een gegeven situatie zo zijn dat als anderen dat dus niet vinden, dat de gemeente dan helder zich moet schikken in het besluit van dat moment, als het qua meerderheid ook zo komt te liggen. Als voorbeeld, ik weet niet of het zo gaat, want alle raden moeten in de regio daar nog een besluit over nemen. Dus ik hoop dat ze verstandig zijn in dat kader en dat ze met elkaar helder willen hebben, maar wij moeten eenduidig met elkaar toch bepalen dat die voorliggende bevoegdheid bij onze raden komt te liggen. Zo zie ik het als wethouder. En aan de andere kant is het ook zo, maar dat is hier nog niet aan de orde geweest. Wat we nu aan het doen zijn, is dat we noordelijke tier een titel moeten geven om het werk te kunnen uitvoeren. En door de veranderende wetgeving betekent dat dat je nu ook eigenlijk als raad zou moeten besluiten om het mandaatverhaal, het is het mandaatbeginsel, om die ook gewoon voor de periode totdat je de gemeenschappelijke regeling daadwerkelijk wijzigt, dat je die ook gewoon bij Noordelijke Tier nu neer moet leggen. En dat besluit daarover is een besluit wat je in wezen als raad moet nemen.
Mevrouw Kolhorn, dit is echt de laatste vraag, want we moeten verder.
Ik heb begrepen dat met gezamenlijke regelingen, als je daarin stapt, dat er ook een tijd nodig is als je bijvoorbeeld een andere verordening zou willen als één gemeente, dat dan, tenminste dat was bij de jeugdzorg zo, dat je dan zoveel jaar van die gezamenlijke regeling uit moet blijven gaan. Dus die kun je niet zo tussentijds veranderen. Klopt dat ook met dit? Ja.
De huidige gemeenschappelijke regeling, gesubsidieerde arbeid, kent geen verordeningen. Dus het vaststellen van de verordening is nieuw binnen de WSW. Dat is het eigenlijk. Dus dat betekent dat er een bevoegdheid binnen de wet bijgekomen is, die automatisch toekomt aan het algemeen bestuur, omdat in 1999 alle bevoegdheden bij de gemeenschappelijke regeling zijn gelegd. De kaderstelling is iets anders dan de verordeningen vaststellen. De kaderstelling gaat om binnen welke kaders willen we als gemeenten dat de WSW wordt uitgevoerd. Dat zijn in feite de vier opgaven die ik in de presentatie met u heb doorlopen.
Goed, dan wil ik graag agenda punt 4 beëindigen. Met daar ook de mededeling bij dat wij vast nog over dit onderwerp gaan praten als de verordening daar is. En ook richting de heer Rossen wil ik zeggen, een briljant kader kan natuurlijk ook door 8 gemeenten overgenomen worden. Dus je kunt die ook bedenken. Goed, ik wil graag verder gaan naar agenda punt 5, ter advisering. Dat betekent dat wij als commissie een advies moeten geven aan de raad. Het voorstel tot herijking van het toetsingkader voor de plaatsing van asielzoekers in de noodopvang, dat even specifiek, van de gemeente Den Helder. Wij hebben inmiddels, als het gaat om de reguliere opvang van asielzoekers met een reguliere procedure, daar al een verordening voor vastgesteld. Het gaat hier dus specifiek over de noodopvang voor asielzoekers die buiten de boot dreigen te vallen. Het is al veel besproken inhoudelijk. Ik denk dat we er ook even moeten houden op het agendapunt. En ik wil ook graag in twee instanties iedereen de gelegenheid geven om op dit voorstel te schieten en met elkaar van gedachten te wisselen. Dus wie mag ik het woord geven? De VVD, GroenLinks. Oké, goed. Ik geef het woord aan de heer Bouw. CDA, toch? Wat de heer Bouw gaf zijn. Ja, oké. Excuses, zou je in de microfoon kunnen praten, want dat wordt opgenomen.
Deze. Doet hij het?
Ja.
Er wordt in de verordening met regelmaat gesproken dat het college kan afwijken met de eventuele uitzonderingen, als dat de omstandigheden eisen. Het is als die veranderingen plaats kunnen vinden, dan kan het CDA akkoord gaan. Een tweede vraag is, wat gebeurt er met de mensen die na 6 maanden op straat komen te staan? Hebben we dan nog een zorgplicht of laten we ze dan gewoon gaan?
Dank u wel. Dank u wel. Ik ga wat criss-cross. Ik geef graag de heer Van Lienen het woord van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. GroenLinks is van mening dat het bieden van opvang aan asielzoekers die dakloos dreigen te geraken een humanitaire taak is. Dat betekent ook dat dit voor de gemeente een morele verplichting schept. En ook al zijn er geen wettelijke verplichtingen voor de gemeente om deze mensen op te vangen, een morele claim op opvang kan er wat ons betreft in ieder geval wel worden gedaan. Wij vinden het daarom niet alleen een beetje een open deur om in het nieuwe beleidskader onder 2 expliciet te vermelden dat er geen wettelijke claims kunnen worden gedaan op opvang, maar wij vinden dit ook een verkeerde toonzetting, waaruit bijna een weerstand blijkt tegen het bieden van opvang. Wat ons betreft moet deze overbodige toevoeging in de nieuwe tekst dan ook worden geschrapt. Het stellen van een financieel kader vinden wij op zich een goede zaak. GroenLinks heeft niet voor niets gepleit voor een onderzoek naar goedkopere alternatieven voor de opvang in hotels. Mogelijk kan bij de voorgenomen aanbestedingsprocedure nog eens keer kritisch worden gekeken naar de mogelijkheden voor goedkopere opvang. Maar wij willen er in dat kader wel op wijzen dat naar onze mening het financiële kader niet mag prevaleren boven de noodzaak tot opvang. Geen asielzoeker mag wat dat betreft, wat ons betreft, om financiële redenen buiten de opvang blijven. Graag willen wij van de wethouder horen in hoeverre de wijziging van de regeling met betrekking tot medische zorg, zorg eerst geleverd door de GGD en nu wordt er verwezen naar de koppelingswet, of dat eventueel nog gevolgen kan hebben voor de toegang tot medische zorg. We zijn van mening dat de tekst in onderdeel 15 met betrekking tot het verlenen van medewerking aan het vertrek te veel ruimte laat voor subjectieve interpretatie door de gemeente. Wij willen daarom handhaving van de tekst zoals die in het oude beleidskader was opgenomen onder punt 11. En daarbij kan dan worden verwezen naar de toetsbare criteria zoals die nieuw zijn opgenomen onder punt 7. De dienst terugkeer en vertrek voert de gesprekken met asielzoekers die het AZC moeten verlaten. Asielzoekers melden zich niet zelf behoudens uitzonderingen. Om welke uitzonderingen kan het hier dan gaan? En tot slot, het oude punt 10 wordt vervangen door een nieuw punt 14. Wij willen graag de oude tekst handhaven. De nieuwe is niet rechtvaardig. Wij vinden dat het buitenschuldcriterium onverkort gehandhaafd moet blijven. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan wil ik graag de heer Bras het woord geven namens de ChristenUnie.
Voorzitter, herijking toetsingskader voor plaatsing van asielzoekers in de noodopvang van de gemeente Den Helder. Vanzelfsprekend moesten er wijzigingen ingevoerd worden vanwege het generaal pardon. De meeste wijzigingen hiervan zijn een logisch gevolg. Een aantal wijzigingen zijn echter naar mijns inziens niet acceptabel. In het nieuwe beleidskader wordt punt 2 genoemd. En daarvoor in de plaats zouden we willen stellen. De gemeente Den Helder heeft zich bij een verordening verplicht gesteld en gevoeld om uitgeprocedeerde asielzoekers gemeentelijke opvang te bieden. Dit conflicteert mijns inziens niet met hogere landelijke overheidsregels. Het werd dan net al even genoemd door mijn vorige spreker ten aanzien van punt 10. Zolang er sprake is van reguliere legale procedures zou opvang gegarandeerd moeten zijn, ook als die langer dan zes maanden duurt. Dit is dus meer dan alleen bezwaar in beroep tegen de op dat moment lopende procedure. Ik vind het oneigenlijk dat je asielzoekers in feite wel de mogelijkheden biedt om te procederen, maar dan verwacht dat ze dat op straat afwachten. Punt 14 zou weer vervangen moeten worden door punt 10 uit de oude regeling. Tot zover.
Nou, in ieder geval kans op een gezamenlijk amendement, als ik het zo hoor. Ik wil graag mevrouw Kamer van Hoegee het woord geven.
Zegt u dat mooi, meneer de voorzitter. Wat betreft de beleidskaders hebben wij daar de regels, de vervangende regels, hebben wij niet heel erg veel opmerkingen. Wij hebben het toch wel op het financiële nog wat vragen. In 2007 is er een overschrijding geweest van een budget van 150.000 euro. En door herijking van het beleidskader denkt u genoeg te hebben aan een budget van een ton. U gaat erbij vanuit dat er maar 10 opvangplaatsen nodig zijn aan 10.000 euro de stuk. Enkele maanden geleden heeft de wethouder aangegeven dat er op dat moment meer dan 30 mensen in de noodopvang zouden zitten. Naar aanleiding daarvan zouden wij graag willen weten hoeveel mensen er nu in de noodopvang zitten. Ten tweede zouden wij graag willen weten wat de verwachtingen zijn omtrent de claim die aan de overheid is gesteld. Die van 1,5 ton. En we hebben in 2007 besloten dat de opvangplaatsen voorlopig in een hotel gaan blijven plaatsvinden. Omdat dat bedrag tussen de 25.000 en 150.000 euro blijft, zou dat aanbesteed moeten gaan worden. Ondertussen is de eerste maand van het jaar alweer om. Wij zouden graag willen weten hoe ver het met de aanbesteding is. En heeft u ook verwachtingen dat de aanbesteding kan leiden tot een kleiner budget? Of meer opvangplaatsen?
Dank u wel. De heer Klut namens D66.
Dank u, voorzitter. Ja, natuurlijk zijn er al een aantal dingen gezegd die ik ook op mijn lijstje had staan, maar Dat heb je nou eenmaal als je een beetje op de achterhand zit. Ik ben het zeer eens met zowel de stellingen die GroenLinks als de ChristenUnie hebben neergelegd. Ik vraag me ook af in hoeverre wij het kunnen maken om gewoon mensen na 6 maanden op straat te zetten. Ja, ik begrijp dat we natuurlijk kaders hebben die we zelf hebben gesteld, dat is waar. Maar we hebben ook nog een afspraak liggen die als raad is gemaakt dat er hier in deze stad geen mensen op straat slapen. En dat hebben we ooit eens behoorlijk stoer en ferm uitgesproken. En ik denk dat we ons daar toch aan moeten houden. En omdat we dat hebben gezegd, zijn er natuurlijk wel wat verplichtingen. We zullen altijd een keertje kunnen worden geconfronteerd met een crisiszaak. Waarvan je zegt van, hé, hier kunnen we toch niet zonder meer mensen gewoon maar op straat laten zitten. Ja, en ik denk dat je daar heel erg voorzichtig mee moet zijn. Zeker als je nu ook gaat kijken naar de huidige systematiek die gevolgd wordt. Mensen die wel meewerken, maar die dus geen inreisvisum krijgen voor het land waar ze naartoe moeten. Die zitten natuurlijk met een keihard probleem. Ja, en dan kun je wel zeggen, ja, na 6 maanden gooien we jullie uit de opvang. Maar die mensen hebben meegewerkt, dat wilden we, want anders konden ze niet in die opvang. Ja. Vervolgens krijgen ze geen poot aan de grond, maar hun doorplaatsing naar een vertrekcentrum is er ook nog niet. En ik denk dat je dan op zo'n moment niet kunt zeggen tegen die mensen van, nou, we zetten jullie op straat. Nee, dan zal je ook inderdaad moeten zeggen, oké, dit is overmacht en daar moeten we anders mee omgaan. En ik denk dat dat de veranderingen de mogelijkheden voor het college zijn waarop gedoeld wordt. Daar ga ik wel vanuit. Ja. Nou, als laatste kan ik alleen maar zeggen dat we natuurlijk ook nog de raadsinformatiebrief hebben gehad betreffende monitoring. Ja. Daar heb ik ook even naar gekeken. Dus als ik dan zie dat er 2007 in totaal 26 mensen in de opvang zaten. Dan horen we nog wel hoe de stand nu is. En ik denk dat dat dan wel de wethouder kan vertellen. Ik dank u.
Dank u wel. De heer Oudhuis nog, van Prins voor Behoorlijk Bestuur.
Voorzitter, ik had alleen een vraag over het... Artikel 10 in relatie tot artikel 14 nieuw, en dat staat op pagina 3.3. En dan doel ik op de frase tenzij de noodzakelijke uitreispapieren niet worden verstrekt en er een reguliere aanvraag op grond van het buitenschotcriterium wordt ingediend. Houdt het in dat in artikel 14 nieuw er per definitie aan... vanuit wordt gegaan dat er dus wel de noodzakelijke uitreispapieren aanwezig zijn? Uitreispapieren, wat staat hier?
Jawel, maar jij bedoelt inreispapieren. In een andere land. Uitreispapieren zijn er wel, maar inreispapieren niet.
Met de opmerking van de heer Klut daarbij, de vraag is duidelijk richting de wethouder. Zijn er nog anderen die een vraag willen stellen? Ik neem aan dat u klaar was.
Ja, dat was mooi, dankjewel.
Oké. Dat is niet het geval, maar geef ik graag het woord aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ja, u zult ongetwijfeld in de toelichting op het stuk gezien dat er een aantal redenen waren waarop we het beleid moesten herijken. Zoals het er nu voor staat, is het dat we eigenlijk met elkaar moeten constateren dat in 2008 momenteel er nog 1 volwassene en 1 baby in de opvang zitten. En dat is tot 1 maart. Dus in principe hebben wij eigenlijk aan onze doelstellingen voldaan om uiteindelijk in 2007 zoveel mogelijk mensen te doen uitstromen. In principe was dat 1 september, maar we hebben dat eigenlijk voor het eind van het jaar in zijn geheel kunnen regelen. Dat betekent dus dat wij, als het gaat om het aantal mensen nu in de opvang, waarvan we eigenlijk van aangeven dat die tot 1 maart, uiterlijk medio maart, in principe nog in de opvang verblijven, dat we dan geen mensen meer in de opvang hebben zitten. Dat heeft voor mij, het was voor mij wel verrassend om te zien dat we deze ontwikkeling toch in een korte periode zo snel hebben kunnen realiseren. U heeft een raadsinformatiebrief van gehad waarin de derde kwartaal van nog nadrukkelijk stond vermeld wat de aantallen zijn. Het college heeft inmiddels al vorige week een laatste raadsinformatiebrief gezien. Waarin dus het laatste kwartaal, zoals we hebben, dat ook deze cijfers aangeven. Dus u zult zien wat we daar met elkaar hebben kunnen realiseren. Dan zult u zich natuurlijk afvragen van ja, waar wethouder, wat betekent dat dan? Moet je dan een aanbestedingsprocedure volgen terwijl je eigenlijk mensen na 1 maart eigenlijk niet in een opvang hebt zitten? Ik heb eigenlijk besloten om dat dus niet te doen. Want feitelijk, als je in principe een noodopvang hebt die niet gevuld is, dan heb ik geen titel om een aanbestedingsprocedure te volgen. Dat neemt niet weg dat als de toekomst uit zou kunnen wijzen dat er toch mensen in de opvang komen, dat dat dan weer opportun wordt. Daarbij moet u wel weten dat ik het wel van belang vind dat het, zoals er nu bij in de meeste mensen in een reguliere procedure zit, dat het COA inmiddels al bij mij aan de tafel is geweest en ook heeft aangegeven hoe dat nu gaat, hè, dat proces van mensen die uit die reguliere procedure. En de verwachting is dat wij eigenlijk van het AZC niet bijna geen mensen meer krijgen die in de noodopvang terecht hoeven te komen. Daar ben ik eigenlijk wel blij mee, omdat ook, en dat schetst ook de toeliggende notitie eigenlijk wel in het begin, dat we natuurlijk ook gewoon de dienst terugkeer en vertrek natuurlijk heel expliciet daar ook een rol en een functie heeft vanuit het COA. En dat het uiteindelijk, als het gaat om onderdaklocaties, dat het dus heel weinig maar voorkomt, of bijna niet voorkomt, dat mensen uiteindelijk gewoon zo vanuit het AZC op straat worden gezet. Wat dat dit jaar eigenlijk in de praktijk straks gaat opleveren, dat is iets wat we moeten zien en hoe het dan gaat. Maar dat neemt niet weg dat hier feitelijk ligt dan wel een bestuursakkoord zoals het ook hier staat. Maar dat neemt niet weg dat we allemaal met elkaar ook als gemeentelijke lokale overheid alert moeten zijn op de toekomst. Want het is en blijft nog steeds zo, ondanks dat er een generaal pardon is, dat er in ieder geval een grote groep mensen van het generaal pardon gebruik hebben kunnen maken, blijft het nog zo dat er geen wettelijk kader is. En dat is steeds mijn frustratie, en die blijft ook zo in dit kader. Wat er uiteindelijk van die 146.000 euro die we als claim hebben neergelegd, daar heb ik nog geen uitkomst van, want dat doen we niet als gemeente alleen, hè, dat doen we met andere gemeentes. Maar zodra ik daar wat meer helderheid over heb, zal ik dat sowieso aan u teruggeven van wat de resultaten daarvan zijn. Hardheidsclausule, ik benoem het maar even zo, want ik denk dat dat eigenlijk wel het meest representatief is voor een aantal opmerkingen van u als het gaat om hoe gaat nou het college om met gevallen, situaties, cases waarop mensen op de termijn van 6 maanden is verlopen. Tot nu toe is het zo dat het college daar op een hele humane instelling is gaan zitten. En er zijn dus geen mensen op straat gezet. En ik moet het eigenlijk een beetje nuanceren, want volgens mij heeft u als raad gezegd, wat mij betreft komen er sowieso geen mensen met kinderen op straat. En dat heb ik goed in mijn achterhoofd gezet. En dat is ook iets wat we als college gewoon keihard voorkomen. Dat betekent dus dat je in gegeven situatie moet, ook al zijn dan de termijnen verstreken, uiteindelijk gewoon ervoor moet zorgen dat je de opvang wel goed regelt en dat je daarmee aan de gang bent. Dus tot nu toe is het zo dat het beleid in praktijk van het college er één is dat mensen dus niet op straat komen te zitten. Als je kijkt naar de termijnen van 6 maanden, ik denk dat het gewoon is op basis van de herwerking, is dat misschien wat mij betreft nog steeds het uitgangspunt. Wat je wel ziet gebeuren is dat het niet altijd uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die zich melden. Hè? De sociale dienst of de dienstwerk inkomen en zorg krijgt ook vaak met andere cases en gevallen te maken waarin noodzakelijke opvang moet worden geregeld. Nou, dat hebben we binnen de herijking van dit kader, van dit beleidskader, ook een goede plek gegeven. Als het gaat om de financiële kant, ik ga er gewoon vanuit, het staat nu in de begroting. En als de verwachtingen zo zijn zoals ik nu heb uitgesproken, dan denk ik niet dat we het bedrag als zodanig ook nodig hebben. Nou weet ik dat ik met u heb afgesproken om naar alternatieven van de opvang te kijken. Een ambtelijke organisatie moet veel doen vanuit mijn portefeuille en naar de beleidsterreinen kijkende. Capaciteit hebben we keihard nodig om gewoon ook die dingen te doen. Als je ziet, vanavond heeft u een presentatie rond de WSW gehad, maar we hebben eigenlijk nog een heleboel andere dingen ook gewoon dit jaar te doen. En ik wil eigenlijk met u afspreken dat voor wat betreft het zoeken naar alternatieven, ik dat gewoon even op een heel laag pitje ga zetten. omdat er nu niet echt een noodzaak is om dat ook als zodanig te doen. En ik vind eigenlijk dat we ambtelijke inzet beter op een andere manier kunnen inzetten dan dat we nu momenteel gewoon veel vijf en zes daar naar gaan kijken.
Voorzitter, mag ik even een interruptie?
Nou, eigenlijk niet, maar vooruit maar.
Nou, met de kerst is gebleken dat we nog 9 mensen op straat hadden slapen. Dat hebben we gewoon kunnen tellen. Eén daarvan hebben we kans gezien om vlak voor de kerst nog op te laten nemen, omdat hij een verslavingsproblematiek had. Maar dak- en thuislozen deed hier niets in. Ja, dus wij bezitten in de gemeente, bezitten wij op dit moment geen crisisopvang als zodanig. Dat hebben we wel gehad, want op de Zuidstraat hebben we toen naast het dak- en thuislozenpension een crisisopvang gehad. Die is er nu niet. En als ik het zo bekijk, ja, en je praat dan over 8 mensen met de kerst op straat, ja, dan denk ik dat er misschien nog eens gekeken zou moeten worden van, is daar toch wel weer behoefte aan? En dan voor de zomer hoeft dat natuurlijk niet, maar ik kan me voorstellen dat we dat in ieder geval voor de komende winter, ja, van dit jaar, ja, dan in ieder geval wel proberen uit te vinden.
Ja, kijk het verbaast me even, want ik schrik daarvan, hè, want dit aantal is sowieso, 1 is er al te veel, zo moet je het natuurlijk wel zien. Ja. Kijk, zoals u weet zijn we bezig zijn met het beleidskader stedelijk kompas, hè, maatschappelijke opvang, en daar valt dit dus gewoon onder. Dat voorstel, dat krijgt u gewoon. En dan kunt u toetsen hoe wij daar nu in de praktijk mee omgaan. Voor wat betreft de textuele opmerkingen door u gemaakt ten aanzien van het raadsbesluit zoals het er nu voor ligt. Kijk, ik heb eigenlijk voor mezelf gezegd van het beleidskader zoals er nu 1 is, is niet echt wezenlijk veranderd ten opzichte van hetgeen wat er lag. Alleen we hebben hier en daar op basis van vernieuwende omstandigheden gewoon gezegd, maar ja, we moeten daar toch wel wat accenten neerleggen om het gewoon helder en duidelijk te houden. Dus even in de algemene zin ten aanzien van de opmerkingen die u gemaakt heeft. En ik kan me ook voorstellen dat u zegt van ja, als datgene wat in de oude situatie, in het oude beleidskader is geformuleerd, dat sprak mij veel meer aan dan in het nieuwe beleidskader, want dat hoor ik een aantal van u ook zeggen. Maar wat mij betreft is het wel zo, als het onder andere gaat om puntje 10, ja, geplaatst asielzoekers in de gemeentelijke opvang worden mogen de uitslag van een nieuwe procedure niet in de gemeentelijke opvang afwachten. Dat deden we in het verleden dus ook al. En daar stond dan behouden bezwaar in beroep bij de procedure waarop zij in de opvang zijn toegelaten tot een maximale periode van een half jaar. Nou, laat ik u vertellen, dat als wij dit erin laten zitten, dan is een termijn van 6 maanden helemaal niet waard. Want dat betekent dus in principe dat je steeds weer opnieuw die termijn in zou moeten gaan. En dan doet dat niet recht aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben als het gaat om 6 maanden. Dus vandaar dat we dat er gewoon uitgehaald hebben. En aan de andere kant is het natuurlijk ook zo, met de stille hoop die ik heb, dat we niet echt mensen meer in die opvang krijgen. Ik denk niet dat het zo zwaar ligt als het hier nu staat. Ik moet even kijken naar de tekst hoor. Ten aanzien van punt 15. Daar heeft u van asielzoekers waarvan tijdens hun verblijf in de gemeentelijke opvang blijkt dat zij niet, zeker naar mening van de gemeente, in onvoldoende mate meewerken aan vertrek, dienen de opvang binnen 2 weken te verlaten. We hebben dat echt bewust zo neergezet, omdat de praktijk ons ook titel moet geven om daarop te sturen. Want helaas is het nog steeds zo dat mensen op geen enkele manier, dat er mensen zijn die op geen enkele manier meewerken aan een vertrek. Dat er soms situaties zijn, en dan heeft het niks met menselijk wijs handelen te praten, maar dan is het gewoon pokdalig. Dat mensen dingen doen in die opvang die eigenlijk niet meer kunnen. Die ten last zijn van de groep in de omgeving of wat dan ook. Dan vind ik dus, mensen die in de opvang worden opgenomen, krijgen heel nadrukkelijk op papier, maar wordt ook duidelijk uitgelegd onder welke condities zij in die opvang moeten zitten. Dat doen we ook middels een beschikking, CQ-brief. Hè. De mensen weten gewoon de advocaten van deze mensen weten onder welke condities dat dus is. En als je niet meewerkt aan vertrek, doordat je op allerlei wijze eigenlijk geen gegevens wil verstrekken, of ik kan hier nog wel een aantal voorbeelden noemen, dan zijn wij gewoon als gemeente eigenlijk gewoon verplicht om te zeggen, nou, u wilt niet meewerken aan het vertrek. Dan, wat ons betreft, is het einde verhaal. Zo moet u dat zien. Maar dat neemt niet weg dat we ook gedurende dat hele proces van 6 maanden, zoals ik ook bij de vaststelling van de beleidskader heb aangegeven, dat wij niet met de armpjes over elkaar gaan zitten en wachten tot mensen uiteindelijk uit zichzelf gaan vertrekken. Daar hebben we wel stevig, zijn we daarbij betrokken. En zorgen er ook gewoon dat we regelmatig in gesprek met deze mensen zijn. Er zijn andere instanties die daar bovenop zitten. Dus het is niet iets wat we dat zomaar laten gebeuren. Puntje 14. Asielzoekers die terzijde van het verblijf in de gemeentelijke opvang raken uitgeprocedeerd, dienen de opvang zo spoedig mogelijk door uiterlijk binnen 4 weken te verlaten. Dat is ook een beetje in de context zoals ik nu net heb aangegeven. Tenzij de noodzakelijke uitreispapieren niet worden verstrekt en reguliere aanvraag op grond van... Nou, dat is eigenlijk precies net wat ik net al zeg. Als je hier dus mee in zee gaat, dan heb je aan die 6 maanden niks. Dat kun je vergeten. Dus het is ook het aanscherpen van dat kader. Voorzitter, ik denk dat ik eigenlijk... Wacht even, want ik hoor gemompel die kant.
Er zijn nog 2 dingetjes inderdaad. Ik heb ook de opmerking van de heer Van Lienen over punt 2. Dat hij het liefst helemaal niet zag. En inderdaad de financiële paragraaf. Maar goed, ik denk dat het antwoord ook al duidelijk is als het gaat om 1 mens en 1 baby. Maar dat was nog een vraag inderdaad van de VVD.
In de rapportage die u nu krijgt, daar komt ook het financiële verhaal nog tot uiting. Hè? Dus dat is de stand van het gewas. En punt 2. Er is geen wettelijke verplichting voor de gemeente op grond van plan 1 asielzoekerplaatsing in de gemeentelijke opvang kan claimen. Dat is precies waar het om draait. Kijk, overheid heeft geen wetgeving. Er is geen titel. En alles wat wij eigenlijk in de kern van de wet hier doen, als het gaat om opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in de noodopvang, is gewoon buiten de wet. Daar staat het gewoon. En dat is wat hier staat. Dat wordt nog eens even met zoveel woorden opgeschreven. Even los van wat wij zelf hier met elkaar aan beleidskader neerzetten. We handelen gewoon op basis van maatschappelijke overwegingen, humanitaire overwegingen. Maar er is eigenlijk geen titel. Er zijn gewoon gemeentes die zich straf aan de wet houden. Die zeggen van wij doen niet aan opvang, met andere woorden, einde verhaal. En dat willen we hier in Den Helder niet. Dus vandaar dat het hier zo staat.
Goed, dank u wel. Dan is het nu tijd voor de tweede instantie. Ik ga even het rijtje af in omgekeerde volgorde. Meneer Oudhuis niet. D66, meneer Klut.
Dan toch even voor wat betreft ook die financiële vragen, zoals de VVD die heeft gevraagd. Ja, die komen in de rapportage, komen die terug, die we krijgen?
Ja, in de laatste rapportage, daar wordt ook aangegeven hoe dat hele financiële verhaal eruit komt te zien. En ik verwacht dat u daar uiteindelijk beeld krijgt van hoe wij financieel gezien ook eruit komen. En feitelijk moet je het zo zien. We hebben in de komende jaren hadden we dus in de begroting, in de meerjarenbegrotingen, dus een bepaald bedrag opgenomen voor het terugdringen van asielzoekers. Die bedragen lagen hoger dan als je zelfs nu naar dit plaatje, dit tabelletje kijkt. Dat betekent dus dat je in wezen er nu al veel eerder aan toekomt om uit te komen op die ton. Zo moet je het in principe dus zien.
Oké, en dan een laatste vraag, want die had ik nog. Onze uitspraak dat er dus in Den Helder geen mensen op straat slapen, ja, dat blijven we volhouden. Hè? Ja.
Ik vind het wat lastig, dat woorden zijn natuurlijk woorden, hè, meneer Knut. En u heeft mij goed horen zeggen hoe het college ermee omgaat. En geef nou het college ook de ruimte om gewoon binnen dat kader te kunnen acteren. We hebben goed naar de raad geluisterd. We hebben goed naar de gemeenschap geluisterd. En ik heb geen... Als ik het weer eens helemaal expliciet op ga zitten schrijven, of wat dan ook, dat wil ik niet. In wezen hebben we een goede conditie geschapen om het mogelijk te maken dat we in die situatie die u bedoelt gewoon daadwerkelijk op kunnen treden zoals we zo kunnen op kunnen treden.
Roger, oud.
Dank u wel, VVD.
Nou, een heel kleintje. Is een baby geen mens?
Jongen, een baby is ook een mens. Ja, natuurlijk. Maar ik wil het gewoon even... Ik vind het wel grappig. Dat is een klein mensje.
Dat kost ook geld.
Nee, dat kost ook geld. Maar u snapt natuurlijk ook wel hoe het zit. Ja.
Goed. Heeft het ChristenUnie nog wat toe te voegen? Dat is niet het geval. Oké, dan nog GroenLinks.
Nou, toch nog wel even een korte reactie op de opmerking van de wethouder met betrekking tot punt 2. Hij heeft natuurlijk gelijk, er is geen juridisch of wettelijk kader vanuit de wet. Maar er ligt wel een raadsbesluit en volgens ons is dat ook een kader waar mensen zich eventueel op zouden kunnen beroepen. Dus ook in die zin scheppen wij hier met elkaar natuurlijk wel degelijk een, we noemen het ook niet voor niets, een toetsingkader. En de toonzetting daarin, die kan wel verschil maken. Want daar waar geen wettelijk, landelijk wettelijk kader is, hoef je dat niet zo expliciet te vermelden wat ons betreft. Dat is een kwestie van smaak. Een tweede opmerking, wij blijven toch van mening dat de formulering zoals die is gedaan, dat, nou ja, dat het naar de mening van de gemeente er geen medewerking verleend is, te ruim is. En dat er wat dat betreft toch wat meer een toetsingskader zou moeten zijn waar dat aan gerelateerd is.
Dank u vriendelijk. Dan heb ik nog het CDA staan.
Nee, dank u wel.
Goed, dat is duidelijk. Ik begrijp hieruit dat GroenLinks wellicht nog steeds dit punt zou willen amenderen. Dat gaat u ook doen. Oké, dus dan zullen wij het met de vermelding dat u gaat amenderen, dit als bespreekpunt op de raadsagenda zetten. Zijn er nog andere mensen die wellicht bespreekpunten hebben als het dan gaat specifiek over dit onderwerp?
Ik zou nog even in mijn fractie willen bespreken.
Dat is duidelijk. Goed, u mag het ook nog in de raad bespreken met die fractie, want daar geeft GroenLinks de gelegenheid voor. Oké, met de opmerking dat GroenLinks gaat amenderen en wij het als bespreekpunt gaan behandelen, de eerstvolgende raadsvergadering, wil ik dit punt sluiten. En wil ik graag overgaan naar agenda punt 6, besluitlijst Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 14 januari 2008. Als niemand daar iets over op of aan te merken heeft, dan wil ik graag deze ter kennisname overnemen. Dat is het geval. Dan wil ik graag even heel rustig en voorzichtig door de actiepuntenlijst gaan. Met daar de mededeling dat wij ook de wethouder op de hoogte gesteld hebben van het actueel worden of zijn van deze actiepuntenlijst. Dus, en we hebben hem er nog naast zitten, dus dat is prettig. Even kijken. Ik wil graag gaan naar actiepunt nummer 1. De wet maatschappelijke ondersteuning en dan specifiek de evaluatie. Nieuw tijdspad eind 2007. De vraag aan de wethouder, wat gaan we hiermee doen?
Wij gaan dat in februari, als het gaat om dit punt, wetmaatschappelijke ondersteuning en evaluatie, gewoon aan u voorleggen. En dat is inclusief het zorgloket. Daar moesten we nog een aantal dingen doen vorig jaar, dus dat was wat lastig om ook gewoon die cijfers en die statistiek op een goede manier neer te leggen. Dus dat gaan wij doen. Wat u in dit kader ook van mij krijgt, is een gewijzigde verordening WMO. Zoals we met u hebben afgesproken, is dat we na ruim een jaar met elkaar die verordening opnieuw nog eens even tegen het licht aan zullen houden. En dat we kijken van ja, wat is binnen die verordening nog onderhavig aan verandering, hè, op basis van praktische ervaring. Dus daar is inmiddels al een voorstel naar het college toe. Dat is nog niet in het college behandeld. Maar die komt hier gewoon op. Dus gewoon de verordening WMO zou ik als apart punt willen opvoeren. Die zit in datzelfde kader. En wat ik dan ook wil is, we kunnen een evaluatie houden rond de WMO. Maar ik heb u beloofd dat we op zijn minst nog eens een discussie zouden voeren over hoe gaan we het zorgloket nou verbreden. En wat betekent dat dan? Dus ik wil echt naar een WMO-loket toe. Dus ik denk dat we op termijn dit jaar met u een discussie moeten voeren over wat u dan vindt als het gaat om dat WMO-loket welk kader.
Goed, met de toezegging van de wethouder, die ook genoteerd is bij deze, nog op of aanmerkingen, mevrouw Collor.
Punt over het stappenplan van de huisvesting van dak- en thuislozen. Dat is natuurlijk een onderdeel van WMO. En u zou daar, u hebt net toegezegd dat u dat in het kader ziet van een stappenplan beleidskader Stedelijk Kompas. En ik zou dat dan wel graag op de agenda willen hebben als actieplan. Want het moet voor 1 april moet het volgens de
regels er liggen.
Ja.
Het feitelijke tweede, de conceptversie heb ik gezien. Er moet nog een intern nog een ronde plaatsvinden op die conceptversie. En zodra die dus gereed is, betekent dat die gewoon in de procedure kan worden gebracht.
Oh, dus hij hoeft niet op de activiteit?
Hij komt, want ik heb een wettelijke verplichting om aan u voor te leggen. Dus dat komt gewoon bij u voor. Maar het Stedelijk Kompas is wat breder, hè?
Ja, daarom. Dus
dan alleen maar de opvang van dak- en thuislozen. Ja,
oké.
Dus ik zou het ook zo op de actiepuntenlijst benoemen.
Gaan we er maar bij zetten?
Beleidskader Stedelijk Kompas.
Ja, het lijkt mij handig. Ja.
Het lijkt u handig.
Dat het toch breder is.
Ja. Maar goed, dat betekent dat wij de evaluatie, de nieuwe verordening en specifiek dit punt dus op de actiepuntenlijst gaan zetten. Ja. Oké, okay, dan wil ik graag naar actiepunt nummer 2, wijksteunpunt Centrum. Ook hier even het woord aan de wethouder.
Ja, het is zoals een aantal van u misschien weet dat we daar stevig mee vorig jaar mee bezig zijn geweest om een oplossing te vinden voor het wijksteunpunt Centrum. Nou, die oplossing ligt er nu inmiddels. Dat betekent wel dat wij nog een voorstel naar het college in zullen dienen om dus voor de komende 2 jaar het wijksteunpunt Centrum te continueren in samenspraak met de afspraken die we met de partners hierover gemaakt hebben. Dat vraagt ook van u nog een extra inspanning, omdat we hier ook qua budget nog wat extra middelen voor nodig hebben om dat te realiseren. Dat voorstel krijgt u te zijnde tijd. En dat moet wat mij betreft eigenlijk in het eerste kwartaal van 2008 gewoon bij u neergelegd worden.
Goed, wederom een toezegging. Zijn hier nog verder op of aanmerkingen over? Nee. Dat is niet het geval. Dan gaan we naar actiepunt nummer 3. De evaluatie van de WWB met betrekking tot de maatschappelijke effecten.
Ik heb inmiddels al wel... wat we doen is, wij hebben u beloofd dat we 1 keer per kwartaal ook gewoon de managementinformatie van WIS aan u zullen toesturen. En daar koppelen we ook de evaluatie van de WWB aan. Zodat u ook dat in die context kunt zien. Ik heb hem al gezien. Dus als we even naar de termijnen kijken, want dat is wat u zegt, voorzitter, dan betekent dat hij in het eerste kwartaal van 2008 bij u moet liggen.
Ja, u doelt dan specifiek op de managementrapportage?
Ja, dus in combinatie van beide. Ik vind het belangrijk dat u daar beide kennis van neemt.
Het is mij duidelijk. Zijn er nog anderen die daar op of aanmerkingen over hebben? Dat is niet het geval. Dan wil ik graag gaan naar punt nummer 4, waarvan ik denk dat we dat net behandeld hebben. Maar dus een voorstel van mijn kant, kunnen we dit schrappen van de actiepuntenlijst?
Ja, dat is wel duidelijk.
Prima, dan gaan we dat doen. Dan actiepunt nummer 5, het pompstation.
Ja, dat ligt niet bij mij.
Dus dit gaan wij via de griefje even
misschien
terugkoppelen.
Misschien dat een van de...
Voorzitter.
Nou, gaat u gang.
Dank je.
Hij doet het. Wethouder Smit heeft mij gevraagd u te vragen of u het goed vindt dat ik namens haar een paar punten op de actielijst toelicht of van commentaar voorzie. Overigens niet dit punt, want dit is het eerste kwartaal 2008 en daar zijn we nu in.
Dat is heel mooi, dus dan laten we hem wat dit betreft nog staan. Dan kom ik op actiepunt nummer 6, de definitieve besluitvorming rondom de nieuwbouw van het stedelijk zwembad Den Helder. Geen nadere mededelingen. Er staat naar aanleiding van de commissie van 01-2008 voorlopig alleen nog een stand van zaken. Dan punt 7, overzicht nieuwbouw en onderhoud scholen.
Ik ga ervan uit dat u of al heeft gekregen of deze week ontvangt een memo met dat overzicht. Het is klaar, het is ook ondertekend door de wethouder, dus dat gaat u heel binnenkort bereiken.
Nou, dat is heel mooi. Hier staat overzicht volgt 01-2008. We laten hem nog even staan totdat we hem daadwerkelijk hebben ontvangen. Met u goed vinden. En als we hem dan ontvangen hebben, denk ik dat hij de volgende vergadering van de actiepuntenlijst kan. Dan actiepunt nummer 8. De bestuurlijke verantwoording Triton, het eindverslag. Daar gaat u wel over.
Ja, daar ga ik zeker over. Kijk, de bestuurlijke verantwoording heeft u van mij gehad. Zowel het financiële deel als het bestuurlijke deel. Zoals u weet heeft de curator na de onderzoek naar wie is nou aansprakelijk gesteld. En daar doet u dan schijnbaar op dat onderzoek. Dat betekent dus, ik heb inmiddels begrepen dat daar een uitkomst ligt van de curator voor wat betreft de aansprakelijkheid. Dus wij zullen u in ieder geval dat deel gewoon met een nadere toelichting toezenden. En we moeten even met de curator ook even kort slijten van wat daar openbaar van mag zijn van dat rapport en wat niet. Dus daar ga ik niet over. En dat moet, dat krijgt u zo zeker zo snel mogelijk van mij. Want het is aan de curator.
Met daarbij de vraag, hoe snel is zo snel mogelijk?
Ja, ik kijk even naar Gerard, maar eerste kwartaal 2008, denk ik. Hè?
Nou, op dit moment is er ambtelijk een besluitklaar voorstel voor het college. Hè? Dus dat zit in de routing. Dus binnen een termijn van 2 weken kan het uw raad bereiken.
Mevrouw Kolloren.
Mocht het eventueel consequenties hebben, dat eindrapport, hè, die eindconclusie, horen we dat dan ook meteen?
Ja, als het consequenties heeft, dan, in mijn beleving is dat dus niet zo. Dan, u krijgt gewoon zoals het nu ligt, het besluit daarover met de toelichting en de inhoud, krijgt u gewoon zodat u zelf kunt oordelen van wat is dat.
En mocht dat oordeel zo zijn dat u het alsnog wil bespreken, dan kan dat altijd nog. Goed, actiepunt nummer 9, de eindevaluatie voor zelfstandiging openbaar primair onderwijs Den Helder. Dan kijk ik toch weer even de andere kant op.
Voorzitter, daar heb ik een mededeling bij. Het college is met de bestuurscommissie openbaar basisonderwijs in gesprek over de eindevaluatie. Het laatste gesprek daarover, daar is tussen partijen afgesproken om de financiële exercitie toch nog eventjes in heroverweging te nemen en nog een keer te bespreken. Dat gebeurt in de eerste helft van de maand februari. In klein comité, dus niet met de totale bestuurscommissie, maar ook niet met een bredere vertegenwoordiging van de gemeente. Dat betekent dus dat daarna, nou, dat zal dan rond 1 maart zijn, eind van de maand februari, zal er een vervolggesprek zijn tussen vertegenwoordiging college en bestuurscommissie openbaar basisonderwijs. De uitkomst van dat gesprek, dat is bepalend voor het standpunt van het college. Dat zal dan in de maand maart zijn. Ik verwacht dat u het hier dan terug kunt krijgen in de tweede helft van de maand maart.
Wilt u dat via de microfoon doen? Want het wordt allemaal opgenomen.
Makkelijker, hè? Even voor het tijdschema. U zegt eerst van eind maart vindt er een vervolggesprek plaats. Dan wordt het halverwege maart in het college besproken en dan krijgen wij de uitslag. Is dat vervolggesprek wat u dus heeft eind februari of eind maart?
Eind februari, die conclusie.
Oké, okay, dan klopt het tijdschema. Dank u.
Dank u vriendelijk. Er zijn hier nog op aanmerkingen over. Betekent dat we hier gewoon nog steeds eerste kwartaal 2008 kunnen noteren? Ja, of doen we april? We doen april, hoor ik net. Dan kom ik bij actiepunt nummer 10, beleidsnotitie armoedebeleid. Juni 2008 staat hier nog steeds voor. Eigenlijk korte vraag.
Ja, korte vraag in zoverre. Wat wij in dit kader nu aan het voorbereiden zijn, is een startnotitie voor u. Ik ben namelijk voornemens om op een aantal beleidsterreinen u gewoon eerst in de discussie te brengen over het onderwerp. Zoals ook al eens een keer door de eigen griffier is aangekondigd dat het goed is zonder dat je een heel compleet verhaal hebt liggen. Om gewoon in de commissie, en dat is natuurlijk prachtig als de spreektijd niet meer geldt in de commissie, om het gewoon met elkaar inhoudelijk over te hebben. Niet in een vraag- en antwoordspel met de wethouder, maar gewoon de discussie erover te voeren. Dus die komt, wat mij betreft, in de derde week van februari. En dat gaan we voor het komende jaar met andere onderwerpen ook zo doen. Op dezelfde manier. Zonder er alvast iets te hebben, maar gewoon dan stel ik u in de gelegenheid om op zijn minst in kaderstellende zin alvast op voorhand aan te geven wat u bijvoorbeeld belangrijk vindt als het daarom gaat.
Dank u wel. Zijn er nog verdere op- of aanmerkingen over? Niet het geval. Dan ga ik naar actiepunt nummer 11, de kadernota WSW. Dat gepland eerste kwartaal 2008 is nog niet af. Toch nog even naar de wethouder.
Als u goed naar de presentatie heeft gekeken, dan zou ik daar een uiteindelijke zin tweede kwartaal van maken. Maar waar ik naar streef is wel op voorhand al met u in discussie te gaan over die WSW. Het is een hele complexe materie en het is soms heel lastig om ook dat goed te doorgronden. Als u dan al een complete notitie voor zich heeft liggen, ik denk dat dat niet verstandig is. Want er moet namelijk, ik wil bagage van u mee hebben in de discussie met mijn collega's op dit punt. Dus dat betekent dus dat ik in die tussenlijst liggende periode met u in discussie ga over de WSW.
Dus dat betekent eigenlijk dat u aan ons vraagt om dit in twee verschillende instanties, twee fases te behandelen. Ik denk dat het zinvol is, maar goed, dat is aan de commissie uiteindelijk. En dat we het ook op die manier ook op de actiepuntenlijst gaan noteren.
En we zullen zorgen dat in ieder geval de hens altijd komen te liggen bij de commissie.
Dank u vriendelijk. Dan kom ik op actiepunt nummer 12, de visie van de brede school. Niet nader bekend. En wij worden in een vroegtijdig stadium betrokken. Wij zijn nieuwsgierig wanneer.
Er is enig idee, maar onvoldoende gereikt om het hier al op tafel te brengen.
Wij houden dit in de gaten. Mevrouw Kolloren, ik weet dat u nog een actiepunt heeft. Ja, nou gaat u gang. Aan u de heer.
De kadernota burgerparticipatie is niet op de actielijst gekomen. En die moest er dus nog op.
Ik heb begrepen dat die naar een andere commissie gaat. BNM.
Burgerparticipatie. Over de WMO.
Dat is WMO. Nee, dat is cliëntenparticipatie.
WMO. Cliëntenparticipatie of burgerparticipatie?
Burgerparticipatie is breed. Die gaat naar
de... Wij hebben altijd hier de burgerparticipatie bij de WMO gekregen. En ineens werd die gekoppeld aan de inspraakverordening. En al die tijd heeft hij hier binnen de commissie gelegen.
Als ik mag reageren, het is aan u zelf waar u het op de agenda zet. Maar er ligt ook een startnotitie rond participatie.
Ja.
En die startnotitie gaat in dezelfde context in discussie. En dan is het aan u waar u dat in bespreking brengt. Dat is niet aan het college. Nou,
ik vind dat hier bij het WMO terecht moet komen, nee. Minimaal. Ja.
Maar goed, anderen zijn weer van mening dat het bij BNM... maar ik kan het gewoon terugkoppelen bij de agendacommissie. Of we moeten het op beide commissies agenderen.
We hebben 9 beleidsvelden. En maar, ik vind dat zo'n groot geheel... dat dat gewoon binnen de WMO aan de orde moet komen.
Ja. We hebben het over... als het gaat om meerjaren beleidsplan, dan ligt het hier. Meerjaren beleidsplan WMO. Daar maakt participatie onderdeel van uit. En ja. Dan is het eigenlijk de cliëntenparticipatie. Dus dat blijft wel hier gewoon. Maar als het gaat om... De kadernotitie burgerparticipatie in de brede zin van het woord is eigenlijk geldende voor al mijn collega's hier in dit huis en voor alle beleidsterreinen. Dan ligt dat dus breder. En dat moet dan snap ik ook waarom vanuit de GIVI gezegd is van dat moet dan bij bestuur en middelen. Dus dat is niet alleen op de WMO, maar dat ligt dus veel breder.
Goed, ik had toch een puntje nog, de brede welzijnvisie. Had u daar nog iets over?
Ik heb begrepen dat ik dat helemaal verkeerd heb begrepen.
Goed, dan heb ik dat ook begrepen bij deze.
Ja. Goed. Het komt omdat er meer naar de regiefunctie wordt gekeken. Hè?
Kijk, ik heb, als het nog even mag, voorzitter.
Ja. Natuurlijk hebben we tijd genoeg.
Ik heb eigenlijk tegen u allen gezegd, ook vorig jaar en het jaar ervoor al, want ik wil eigenlijk de versterking van de bestaande welzijnsorganisatie als eerste opdracht meekrijgen om daar aandacht aan te schenken. Nou, dat zult u voorbeelden al van gezien hebben dat de Stichting Dak- en Thuislozen een extra injectie heeft gehad. We zijn met de WMD bezig enzovoort. En ik denk dat het nu te ver gaat om nu alvast na te denken over brede welzijnsorganisatie. Als je weet dat de WMD mogelijk een fusie met andere welzijnsorganisaties in de regio aangaat. Dus dan gaan we een circus op zitten tuigen. Ik heb eigenlijk gezegd versterking van de bestaande welzijnsstructuur. En vanuit die situatie kunnen we altijd nog zeggen van wat is dan, als het gaat om een beheersorganisatie, wat is dan al noodzakelijk nog nodig om dat in Den Helder te regelen?
Goed, dan dank ik u allen en vind ik het blij dat we met onbeperkte spreektijd toch de tijd beperkt hebben weten te houden. En wil ik bij deze de agenda sluiten.
Hey Kees.
Agenda of de vergadering wat jij wil.